Ik wil met u nadenken over vergeving, waar ik vorige week over gesproken heb. Dan rond ik deze serie af. We hebben eerst nagedacht over verzoening, dan over vergeving. En dat is allemaal in het thema van ons jaarthema. Dat staat daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En ons jaarthema is, alles is nieuw geworden. En wat echt nieuw is geworden als je wederom geboren bent, dat is dat je weet dat je verzoend bent met God en dat je vergeving van zonde hebt ontvangen. Maar in het bijzonder is het eigenlijk dat je daardoor het vermogen hebt om anderen te vergeven. En ik wil met u een gedeelte lezen uit Matteüs 18. Dat is een iets langere gelijkenis die Jezus daar vertelt. En daar zullen we nadenken over vergeving als levenshouding. Matteüs 18, vers 21 tot 35. Voor de gasten, ik projecteer de teksten die ik zo gebruik, die projecteren we. Toen kwam Petrus naar Jezus toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe. Jezus zei tegen hem: Ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zekere koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. Even als intermezzo, 10.000 talenten uitgedrukt in dagen dat je daarvoor zou moeten werken. Dat zijn 60 miljoen dagen. Dus dat zijn 60 miljoen werkdagen van een dagloner. Dus niet terug te betalen. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en de kinderen, alles wat hij had. En dat de schuld betaald moest worden. De slaven dan knielden voor hem neer en zei: Heer, ik heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schoot hem de schuld vrij. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan die hem 100 penningen schuldig was. Dat zijn 100 werkdagen. Dus je moet het in vergelijking zien, 60 miljoen werkdagen tegen 100 werkdagen van een dagloner. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: betaal mij wat u schuldig bent. Zijn medeslaaf liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaaf zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Ze gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden heb met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. En nu komt een zeer, zeer indringende tekst. Zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Vader, we willen tot u komen en u zo danken voor uw woord, voor uw trouw. We willen u echt ook steeds op uw woord nemen, ook als we vanmorgen zo samen zijn, en dat u tot onze harten wilt spreken. O Vader, we willen u bidden dat, ook al zijn we soms met onze gedachten ergens anders bezig, we willen u bidden dat we onze harten nu echt willen openen. We willen dat ontvangen wat u voor ons heeft. We willen maaltijd echt aan tafel gaan om die maaltijd die is bereid en die op tafel gezet wordt, die kan ons niemand te eten geven. Dat moeten we zelf nemen, Heer, en ons daarmee voeden. En ik wil u bidden dat u onze harten aanraakt, onze ziel, dat we van binnenuit veranderen naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Een van de belangrijkste waarheden en fundamenten in de christelijke geloof is dat Jezus Christus aan het kruis is gestorven en dat dat de enige grond is, de enige grondslag is. De dood en kruisiging van Jezus Christus is de enige grondslag waarop God u kan vergeven. Dat is een boodschap die soms mensen verbijstert. Dat je alleen vergeving kunt ontvangen in Christus. Een aantal jaren geleden hadden we als gemeente een evangelisatieactie. En toen konden mensen een video aanvragen. Over Jezus Christus. Het was in de regio Heidhuizen waar wij woonden. En als de mensen dan die video hadden aangevraagd, dan gingen we die thuis bij de mensen afgeven en vroegen hun of we telefonisch met hun contact konden opnemen om hun te bezoeken en over die video samen na te praten. En een vrouw in Heidhuizen die had die video aangevraagd en toen gingen Rietje en ik haar bezoeken nadat ze de video had gezien. En vroegen we haar, en ik kan me dat nog zo goed herinneren, dat is wel meer dan 10 jaar geleden, maar dat gesprek dat kan ik me nog zo goed herinneren, omdat het me eigenlijk zelf een beetje verbijsterde. We vroegen haar, wat vond u zo van de video? En zei ze, heel mooi, prachtige video. Ze vertelde daar iets over, dat weet ik niet meer wat ze daarover vertelde, maar ze vond het heel mooi. Maar één ding kan ik me heel goed herinneren. Toen zei ze tegen ons van, maar één ding had in die video niet gemoeten. Ik zeg, vertel eens, wat had niet gemoeten? Ze zei, het had niet gemoeten dat Jezus gekruisigd werd. Ik zeg, waarom zegt hij dat? Het had niet zo gemoeten. Ze zei, zo slecht kan een mens niet zijn. Zo slecht kan ik niet zijn dat het nodig is dat iemand op zo'n vreselijke manier aan het kruis wordt genageld. Het verbijsterde haar eigenlijk dat op zo'n manier dat te zien dat er een noodzakelijkheid is van lijden en dat het noodzakelijk is dat God niet zomaar vergeeft, maar dat er een iets tegenover moet staan. In de voorbereidingen, toen las ik iets over een Franse cynicus die, en ja, dat cynisme, dat, ik lees het voor omdat ik iets proef ook in de omgeving soms waar ik zelf in vertoef als je over vergeving spreekt en je hebt het over God. Hij zei, natuurlijk vergeeft de goede God mij. Het is immers zijn vak. En zo wordt er eigenlijk over gedacht. En misschien wordt het niet zo gecommuniceerd. Misschien zijn de mensen niet zo. En misschien denkt u zelf ook erover na. Ja, God vergeeft me toch, want hij is toch een goede God. Het kan ook in andere woorden samengevat worden. God die zal vergeven, want hij is een barmhartige God. Hij is een genadevolle God. Het is een vergevende God. En God houdt ons voor om te vergeven. Maar waarom kan God dan nu zelf niet in praktijk brengen wat hij ons voorhoudt en niet zo edelmoedig zijn? Als ik iemand vergeef, dan hoeft toch ook iemand niet te sterven? Waarom komt er dan nu zoveel bij kijken als God u vergeeft? Waarom is het eigenlijk onmogelijk om vergeving te ontvangen zonder een offer van zijn zoon? Er zijn twee antwoorden eigenlijk zeer essentieel. Iemand zei, als iemand zich voorstelt dat God ons eenvoudigweg kan vergeven, zoals wij anderen vergeven, dan heeft zo iemand de ernst van de zonde niet overwogen. En een andere citaat vond ik, je houdt geen rekening als je dat denkt met Gods majesteit, met Gods heiligheid, met Gods gerechtigheid en Gods rechtvaardigheid. En het is ontzettend belangrijk om eigenlijk te zien dat er een verschil is tussen ons vergeven en hoe God vergeeft. Weet je, als Jezus ons leert, vergeef ons onze schulden, zoals ook onze schuldenaren vergeven, dan wil Jezus eigenlijk iets vertellen dat iemand niet tot vergeving bereid is en onmogelijk zelf is, dat het dan onmogelijk is om zelf vergeving te ontvangen. Als je zelf niet tot vergeving bereid bent, dat leert hij eigenlijk, dan zul je zelf geen vergeving ontvangen. En als je zelf vergeven bent, en dat komt zo tot uiting in deze gelijkenis, als je zelf vergeven bent, ben je verplicht om een ander te vergeven. Er is jou zoveel vergeven, en daarom kun jij vergeven. Dus het is ook niet de vraag of het moeilijk is voor God om de zonde te vergeven, maar is het mogelijk? Is het mogelijk voor God? Het probleem van vergeving bij God is dat er twee dingen eigenlijk totaal tegen elkaar komen en botsen. En dat is namelijk die goddelijke volmaaktheid en de menselijke rebellie. Weet je, het hindernis is niet dat God die liefde heeft om te vergeven. De hindernis is dat het een heiligheid is, een heilige liefde is. De grote hindernis is dat God niet kan zeggen, zand erover. Want dat is niet rechtvaardig. Aan de ene kant heb je die rechtvaardigheid en heb je ook een genade. En aan de andere kant vraagt de wet een oordeel. Je kunt niet zeggen van, iemand berooft een bank, hij komt voor de rechter en die zegt, ja, zand erover, ik ben een liefdevolle rechter. Je kunt gaan, pak je buit en maak dat je wegkomt. Dan zegt iedereen, die man moet zelf voor het gerecht gesleept worden. Dan moet recht geschieden. En het bijzondere is eigenlijk dat wat er aan het kruis gebeurt, dat is niet alleen Gods liefde. Ik vind het altijd zo ontzettend indrukwekkend. Als ik naar het kruis van Christus kijk, en dan bedoel ik eigenlijk het lijden van Jezus Christus tot vergeving en verzoening van onze zonden, dan zie je eigenlijk op het kruis zijn er twee dingen samen. Aan de ene kant de liefde van God voor de mens, en aan de andere kant het oordeel wat iemand anders draagt. Aan de ene kant is het die genade, aan de andere kant dat oordeel, aan de ene kant die barmhartigheid, en aan de andere kant die gerechtigheid, die liefde en rechtvaardigheid, en die vergeving en die waarheid. En dat komt samen, komt dat op het kruis. Het is niet alleen Gods liefde. Het is ook die diepe, zeg maar, die diepe eeuwige verzoening die daar plaatsvindt. En dat is het fundament. Nu heeft u dit al vaker gehoord, want ik herhaal dat regelmatig. Dat we dus echt zien dat er een balans is geweest. En dat aan de ene kant Gods liefde er is, maar dat moet een tegengewicht zijn. Dat moet verzoening zijn, dat moet genoegdoening zijn. Want anders, als je dat niet ziet, dan wordt het evangelie ontzettend goedkoop. Als je dan tegen iemand zegt van, ja, God heeft je lief en je zonden zijn vergeven, zand erover, je hoeft alleen maar Jezus in je hart te vragen en dan ben je gered, dan is het evangelie wordt verkwanseld. Dat is niet het evangelie. Het evangelie, dat is dat God zijn zoon gekruisigd heeft om vergeving te kunnen geven. Dat er een prijs betaald is voor uw zonde, waar u zelf de dood mee verdiende, en dat hij dat betaalde voor u. Dat is het evangelie. En dat is ook de bron, als je dat goed beseft, en daar gaat die gelijkenis eigenlijk over, dat je dus in eerste instantie ziet, 60 miljoen dagdagen is de schuld van die slaaf. Het enige waar die kan op hopen is op genade. Het is nooit en te nimmer mogelijk om dat terug te betalen. En ook al zegt hij, ik wil het terugbetalen, het kan niet. Het is gewoon onmogelijk. Het is onmogelijk voor een mens om tegen God te zeggen van, ik heb wel schuld, maar ik zal het terugbetalen. Het is onmogelijk. Die schuld is te groot als je dat vergelijkt met Gods heiligheid en Gods rechtvaardigheid en Gods diepe gerechtigheid. En dat is het fundament. Als je dat beseft, wat je vergeven is, dan gaat eigenlijk die gelijkenis ook leven. Want de gevolgen van niet vergeven zijn enorm. Ik weet niet of u dat ziet in die gelijkenis, maar het allereerste wat mij opviel was dat beide in de gevangenis terechtkomen. Het eerste is het zo dat, zeg maar, die slaaf die zo'n grote schuld krijgt, die krijgt genade. Hij komt een andere slaaf tegen, hij vergeeft hem niet. En wat betekent dat? Het gevolg is, hij zet hem in de gevangenis. Door niet te vergeven, zet je mensen in de gevangenis. Ik zal je een voorbeeld noemen uit ons eigen leven, wat heel kort in mijn omgeving gebeurde. In een familie was het zo dat een dochter en een moeder, die hadden enorme ruzie. Gigantische ruzie. Het was bijna onverzoenlijk. Er was bijna niks te vergeven. Daar dacht niemand aan. En die dochter die kreeg een kindje. En dan woonden de moeder en dochter woonden in hetzelfde dorp. En ze spraken niet met elkaar. En op een gegeven moment kwamen ze in dezelfde winkel. Die dochter met de kinderwagen en de moeder bij de kassa. En ze konden, niemand kon het gewoon die brug over. En toen ze thuis kwamen, werden er tranen met tuiten gehuild. En wat er gebeurde, dat als de een de ander niet vergeeft, dan plaats je iemand in een isolement. Dan zet je hem vast. Diegene die niet vergeven, die vergeving niet ontvangt, die zet je gewoon vast. Die zet je in een absoluut isolement. En dat zie je eigenlijk. We zien dat eigenlijk ook in de pastoraat, als we herderlijke zorg geven. Dan zie je dat mensen eigenlijk met bitterheid en met wrok, eigenlijk belemmert hun iets. Dat zijn dan symptomen die je dan ziet. Die kunnen van verschillende aard zijn. Maar hij komt niet klaar met het leven. Hij kan niet goed functioneren. Hij wordt belemmerd in zijn groei in Christus. Je bent van alles en nog wat aan het doen met hem. Maar je ziet, hij kan niet verder. Hij groeit niet. En wat je dan eigenlijk ziet, als je dat dieper overgraaft, soms is het ook onbewust, dat van die bitterheid en die wrok, er zit diep iets wat gebeurd is. Of in de opvoeding, of in de relatie met de ouders, of in een gezin, of op de werkvloer, of op school, als iemand gepest is. Er zit iets in hem wat hij niet kan vergeven. En dan zie je dat hij compleet vasthangt. En als je dat dan ziet, eigenlijk het probleem met niet vergeving is, stel dat er iets jou aangedaan is. Wat gebeurt er eigenlijk als je niet vergeeft? Dat scenario, wat er dan gebeurt is, dat je dus zegt van, ik ga op de stoel zitten en ik ben slachtoffer. En hij is schuld. En je klaagt. En je bent, zeg maar, als het ware op een rechtbank situatie. En je vertelt de advocaat wat je allemaal is overkomen. Dan wissel je van stoel. En de advocaat zegt, je hebt gelijk. Dat is verschrikkelijk. We klagen hem aan. Hij is schuldig. Je wisselt van stoel en je wordt rechter. En die rechter zegt, inderdaad, slachtoffer gehoord, advocaat gehoord. Hij is schuldig, hij is schuldig. Wist je weer van stoel? Ben je weer slachtoffer? Je vertelt wat je is overkomen. Je vertelde dan de advocaat. Je wist het van stoel. De advocaat geeft je gelijk. Hij zegt, ja, dat is juist. Het is heel erg wat jou is overkomen. En dan word je weer de rechter. Hij is schuldig, hij is schuldig. Je ziet eigenlijk dat iemand die in zo'n web terecht is gekomen van niet vergeven, die zit compleet in een gevangenis. Hij is zich aan het richten op zijn eigen situatie, op de gevolgen die dat voor zijn leven heeft, en hij klaagt aan, en klaagt aan, En spreekt schuld uit en spreekt schuld uit. Maar feitelijk gebeurt er nop niks. Je loopt continu in dat kringetje, zit in die rechtszaal en je zit continu van stoel te wisselen. En wat er dan gebeurd is, je zit compleet gevangen. En wat er nodig is, is eigenlijk dat je die dingen los kunt laten en dat je zegt van, ik geef het in Gods hand. Ik moet het in Gods hand geven. Ik moet me niet richten op de advocaat en op de rechter en op de dader en ik als slachtoffer. Ik moet me richten op degene die alleen maar advocaat is en rechter is en die het snapt van beide kanten. En dat is Jezus Christus. Dat je hem dat in de handen kunt geven en zegt, Heer, u heeft mij zoveel vergeven, ik wil ook vergeven. Ik heb vorige week uitgelegd voor de gasten wat vergeven echt is. Dat is dat je het oordeel geef je in Gods hand. Je spreekt niet iemand vrij van, het is niet erg wat je hebt gedaan. Nee, het is wel erg. Maar van mij heb je geen kwaad te duchten. Ik geef het in Gods hand. Nu weten we allemaal dat we zeg maar moeten vergeven. Als je een christen vraagt, dan weten we meestal wel wat we moeten doen. Dat is ook eigenlijk mijn probleem steeds. Ik weet altijd wat ik moet doen. Maar ik weet soms niet hoe ik het moet doen. Hoe moet ik het doen? En dat is eigenlijk, zeg maar, als je het hebt over vergeving, hoe moet je dan nu vergeven? Ik heb vorige week heb ik met jullie nagedacht over zwijgen, liefde. Het is zo dat niet alles besproken moet worden. Dat is zo'n prachtige tekst in Sefanja, dat God zegt van dat hij zwijgt in zijn liefde. Niet alles moet je aanraken. Ik ben zo dankbaar dat in ons gezin en in ons huwelijk, dat er een sfeer is van genade. Dat er een leefomgeving is van genade. Dat er niet op elke slag zout wordt gelegd. Dat je niet continu aan het confronteren bent als je iets tegenkomt wat je niet bevalt. Maar dat er iets is van in een huwelijk, in een gezin, van het met liefde de zonde bedekken, zoals de Bijbel dat zegt. Dat je in liefde echt zwijgt en dat je niet continu de confrontatie zoekt. Maar soms is het niet mogelijk om te zwijgen. Soms is het niet mogelijk om te zwijgen. Soms kun je de dingen niet met liefde bedekken. Vooral als je zegt van ik ga zwijgen in liefde, dan betekent dat dat je toch de relatie gaat opzoeken. Als je zwijgt in liefde en je zegt nou ik trek me terug, dat is geen zwijgen in liefde. Als je zwijgt in liefde, dan zoek je de relatie. Niet dat je de dingen gaat zeg maar iemand ongezouten moet vertellen. Nee, dat kan met God verwerkt worden. En je zoekt de relatie, je gaat je niet terugtrekken. Je bent er dan ook niemand mee bezig. Je kunt het dan ook in Gods handen leggen. Voor mij is een indicatie dat ik niet meer in liefde kan zwijgen, dat ik erover moet gaan praten, als ik me ga terugtrekken in een relatie. Als ik dat in liefde zwijgen betekent dat ik afstand ga scheppen. Dat ik me terug ga trekken. En dat ik er 's nachts mee bezig ben. Dat ik het niet kan loslaten. Dat het me, zeg maar, beklemt. Eigenlijk zou ik erover moeten praten. En dan probeer ik dat bij God te brengen. En dan lukt dat niet. En dan kan ik niet meer zwijgen in liefde. Dan is het ontzettend belangrijk dat je in liefde gaat vermanen. Wat betekent dat? Woord vermanen is iets. Als je iemand zegt, ik ga je vermanen, ik kom je vermanen, dan denk je, hij komt me ongezouten de waarheid eventjes vertellen. Vermanen, dat betekent in de Bijbel het goede aanleren. Dat is het woord wat daar eigenlijk in de grondtekst staat. Je gaat naar iemand toe om het goede eigenlijk aan te leren. Hoe ga je dat dan doen? Hoe ga je nu in liefde vermanen? Als je merkt, ik ben me aan het terugtrekken uit die relatie. Het houdt me bezig. Ik moet erover gaan spreken, want er is vergeving nodig. Hoe doe je dat? Soms kan het zijn, en dat is dat als iemand iets verkeerd gedaan heeft tegen jou, dat is een zonde tegen jou gebeurd, dan kan het soms zijn dat je voordat je naar iemand toe gaat, dat je met een vriend gaat overleggen. Dat kan. Dat je gaat bidden. Dat je gaat nadenken. Maar dat mag niet zo zijn, het mag niet zo zijn, dat je met die vriend gaat vertellen wat er aan de hand is en wat die ander heeft gedaan. En die vriend gaat voor je bidden. Hij bidt voor jou, hij bidt voor de dader, dat de dader tot inzicht komt. En dan mag het niet zo zijn dat het daarbij blijft. Als je een vraag stelt aan een vriend en je zegt, ik heb hulp nodig, hoe kan ik het beste met hem spreken? Dan kan ik me voorstellen dat dat kan. Maar weet je, het menselijke hart, dat is zo bedorven. Dat is zo bedorven. Dat het kan zijn dat je zegt van, ik ga naar een vriend. En ik ga met hem bidden. Ik vertel wat mij is overkomen en wie het gedaan heeft. En wat dat voor gevolgen heeft voor mijn leven. En hij gaat met mij samen op de knieën. En we gaan bidden voor de dader. En we gaan bidden voor mijzelf, voor troost. Dan kan het zijn dat je aan het roddelen bent voor de rechterstoel van God. Dan kan het zijn dat je in het heilige der heiligen met een gebed zit en wij bidden. Als het niet erop gericht is om naar die ander toe te gaan. Dat je roddelt voor Gods aangezicht. Vrome praat. Want wat er moet gebeuren als er iets jou is aangedaan en je zegt, ik heb vergeving nodig. Dan zegt Matteüs 18 vers 15, projecteer die tekst maar als Kim. Maar als je broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe. Wijs hem terecht tussen u en hem alleen. Je stapt op de ander af. Je gaat naar hem toe en je zegt van, ik heb iets met je te bespreken, kom even zitten. Ik wil graag iets met je delen. Heb je nu tijd ervoor? Of moet je een afspraak maken? In liefde vermanen betekent eigenlijk dat je niet zomaar eruit flapt wat er eigenlijk aan de hand is. Weet je, in de Bijbel, zoals ik al zei, betekent vermanen niet iemand ongezouten de waarheid geven. Maar teruggeven. Maar voor een goed gesprek is zelfbeheersing nodig. In Spreuken 12 vers 18 staat, is de volgende tekst, Kim. Er zijn er die als met dolksteken praten. Ondoordacht. Maar de tong van de wijze betekent genezing. Weet je, ik heb meer verwondingen opgelopen in mijn leven door wat mensen tegen me gezegd hebben, op de manier hoe ze het zeiden, als dat ik, zeg maar, een pak slaag kreeg met een knuppel. Ik ben meer, en de meeste mensen in de pastoraat zijn meer verwond in hun ziel door de tong van iemand anders, als dat ze een lichamelijk letsel hebben opgenomen. En als je dus samen bent en je zegt dan, ja, luister, ik ben wel wat opvliegend, maar dat is nu eenmaal zo. Dan moet je tot inzicht komen dat opvliegendheid je niet kunnen beheersen zonde is. Je kunt je niet verschuilen daarachter dat je zegt van, ja, opvliegendheid, ik ben nu eenmaal zo, dat is mijn karakter. Het is zonde. En als je iemand de waarheid wil vertellen, dan betekent dat eigenlijk in de Bijbel, en dat is iets heel erg belangrijks dat hij dat onthoudt, als je iemand waarheid vertelt, dan betekent dat in de Bijbel dat je eerstens gaat het dan over inhoud, maar tweedens gaat het over een houding. Over een houding. Hoe kom ik? Over een houding. Als Jezus komt om ons de waarheid te openbaren, dan komt hij met een houding van een dienstknecht. dan komt hij met de houding van de persoon, een mens, die op het einde van zijn leven met 12 apostelen zit. En dan staat er dan in het Johannes-evangelie dat God hem alles in handen heeft gegeven. En als je alle tussenteksten eigenlijk weglaat, dan staat er eigenlijk in dat evangelie, bij die voetwassing, God heeft hem alles in de handen gegeven en hij knielde neer om zijn discipelen de voeten te wassen. Moet je eens voorstellen. Waarheid zijn niet inhoud alleen. Waarheid heeft eigenlijk te maken met houding en inhoud. Als je in een gesprek gaat en je zegt van, ik wil graag iemand iets zeggen over zijn zonde, dan is het ontzettend belangrijk dat je thuis nadenkt, wat ik wil zeggen, is dat waar en is dat nuttig? Heb ik de juiste houding? Is het het juiste moment? En als je dan samen bent, dan probeer ik altijd te beginnen met een gezamenlijk gebed. Als ik in zo'n situatie zit, dat ik het niet door te zwijgen in liefde, het daarmee de zonde niet kan bedekken, en ik spreek iemand aan onder vier ogen, dan probeer ik altijd, als het mogelijk is, om met gebed te beginnen. Want het is niet mijn vijand. Ik heb soms in situaties gezeten, ook in bemiddelingssituaties, in gemeentes. En dan zit je daar en je bent dan vreemd. Je komt, je wordt dan uitgenodigd naar twee partijen te luisteren. Dan kom je met twee partijen dan samen. Eerst heb je naar de ene geluisterd, zijn ze erover eens en dan naar de andere. En dan komt er een moment dat je zegt, nu komen, laten we samen komen. Ik zie daar altijd ontzettend tegenop. Dat heeft natuurlijk al een gigantische voorgeschiedenis, voordat je bent geroepen. Maar als ik dan in die ruimte zit, dan is het net alsof ik een hekkensknaar nodig heb om zeg maar die weg vrij te knippen, dat überhaupt een gesprek mogelijk is. Voel dan soms een gigantische belemmering. Ik moet me dan dat tegen verzetten en zeggen, Heer, het gaat om uw heerlijkheid, dus ik ga nu bidden. Maar ik moet me echt zetten ertegen. Omdat ik daar met twee broeders samen ben, die vijanden geworden zijn. En dat is verschrikkelijk. En dat komt omdat het dan al een lange voorgeschiedenis heeft. Want in een conflict, dat moet je echt goed begrijpen, gaat het nooit om gelijk of ongelijk. In een conflict situatie, als er zo'n situatie is waarin je dus iemand confronteert, dat je naar iemand toe gaat en je past Matthäus toe, dat je onder vier ogen vertelt wat jou gekwetst heeft, dan is het zo dat, dan gaat het ook niet of er een winnaar uitkomt. Het gaat erom dat je samenkomt en dat je samen in het licht gaat staan, zoals 1 Johannes 1 vers 9 dat zegt. Dat je samen in het licht komt. En als je samen in het licht komt, dan schijnt God met zijn heerlijkheid erin. En dan zie je eigenlijk dat je samen aandeel hebt. En dat je gereinigd kunt worden. De Bijbel roept ons op om de duivel geen voet te geven. De duivel geen voet geven, dat betekent eigenlijk een bruggenhoofd. Dat woord wat daar gebruikt wordt, is een bruggenhoofd. Bij de Falklandeilanden, toen ze dat moesten veroveren, dat was heel moeilijk. Maar toen het leger even een bruggenhoofd had geslagen, was het in een dag gebeurd. Het moeilijkste in een oorlog, en dat zag je ook in de Tweede Wereldoorlog, om aan land te komen in Normandië, om een bruggenhoofd te slaan, heeft ongelooflijk veel mensenlevens gekost. Maar daarna kon je het land veroveren. Wat het betekent dat de duivel geen voet in je leven krijgt, is dat hij geen bruggenhoofd kan slaan. En zeker niet in relaties. Want dan loopt het kapot. Want hij verovert het. Hij verovert gewoon je vrede. Hij bezet, hij maakt bezet. Niet dat hij jou bezet, maar je weet wat ik bedoel. Dat hij bezet gebied verklaart van diepe onvrede. Dat er geen waarheid meer gesproken kan worden. dat er een wrok komt, bitterheid in je leven. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat je zegt van, ik ga naar die toe, naar die persoon toe, naar die broeder toe. En ik wil me onder vier ogen hem vertellen wat er met mij is gebeurd. Nu stel dat we iemand, je hebt gezondigd en iemand anders die moet vergeving vragen. Kun je je dan erop roepen dat je zegt, oké, als hij iets tegen mij heeft, dan moet hij maar komen, want dat staat in Matthäus. Dan moet hij naar mij toe komen. Het is zo prachtig dat de Bijbel eigenlijk beide kanten belicht. In Matthäus 18, vers 15, daar staat die tekst dus. Maar Matthäus 5, vers 23 en 24, daar staat, als u dan gaven op de altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat die gaven daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder. En kom dan terug. Kijk of je nu fout zit of niet fout zit. Je hebt altijd de plicht. De Bijbel roept je altijd op. Als er iets met iemand is. Of iemand tegen jou gezondigd heeft. Of jij hebt tegen iemand anders gezondigd. Of iemand heeft iets tegen je en je weet niet wat die tegen je heeft. Dan ga niet offeren. Ga God niet aanbidden. Zegt dat vers. Kom niet in de gemeente en zeg, o Heer, ik aanbid u, ik vind het schitterend om u te kennen. En je gaat naar huis en je zit in de auto en je denkt, oh, die heb ik weer gezien, die heeft wat tegen mij. Die zegt me geen goede dag. Dan zegt God van, laat het offer liggen, stop even, ga naar die broeder toe en vraag wat er aan de hand is. En soms, dan is het zo dat je helemaal niet weet wat er eigenlijk aan de hand is. En soms weten we bij de partijen op een gegeven moment niet meer wat er aan de hand is. Maar weet je, dan is het toch goed om naar elkaar toe te gaan en te zeggen, luister, ik weet niet, we kunnen elkaar niet bereiken. En wat dat eigenlijk betekent is, dat wij samen onderdeel zijn. Ik ben onderdeel van de gebrokenheid van de schepping. Ik zit er ook mee. Onze relatie dreigt kapot te lopen. We kunnen de vinger er niet achter krijgen. En we zien onze beperktheid. En we zien dat we elkaar niet kunnen bereiken. En dat heeft te maken dat we onderdeel zijn van een schepping die gebroken is. En dan is het heel goed dat je dan samen afspreekt en je zegt, joh, wie zou ons kunnen helpen? En dat je samen overlegt. Onze relatie dreigt kapot te lopen. Maar dat je samen overlegt, in wie heb jij vertrouwen en in wie heb ik vertrouwen? En laten we die vragen om naar ons te luisteren. Een middelaar vertegenwoordigt beide partijen. Ik vind het zo schitterend dat Jezus is onze middelaar. Wat betekent dat? Hij is volledig mens. En hij vertegenwoordigt ons als mensen bij God. En Jezus is volledig God. En hij vertegenwoordigt God bij ons als mensen. Dat is een middelaar. Beide partijen. In één persoon. Niet om het gelijk, maar dat je naar elkaar luistert. En deze principes, dat is zo belangrijk, ook in een gemeenschap als onze kerk. Je zit gewoon in een gebrokenheid en dat je dus zegt van, we willen erop letten. Als we willen groeien in diepe gemeenschap met God, en je ziet dat in die gelijkenis die ik dus heb voorgelezen. Als we echt willen groeien in die gelijkenis met de Heere God, dan is het zo, zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen. Als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. En willen we groeien in de gemeenschap met God, willen we groeien naar het beeld van Jezus Christus, dan zul je echt je moeten uitstrekken om verzoening te bewerken en vergeving te schenken en vergeving te ontvangen. Ik wil u zo uitnodigen om even samen met me zo stil te zijn. Misschien wil je naar voren komen, Sietse, dat je dat zo begeleidt. Waar ik u toe wil echt aanmoedigen is dat u tijdens de prediking, heeft u misschien een naam in de gedachten gekregen. Of een situatie met mensen. Of in de familie, met je kinderen, man en vrouw. Of ben je gepest? Op school? Of was het die ene leraar die je echt vernederd heeft? En soms zijn dat dingen die kun je niet meer terughalen en kun je ook niet meer bespreken. Maar het is zo bijzonder dat God ook heeft die eenzijdige vergeving heeft geschonken in onze harten. Dat we zeggen, ja, dat is me overkomen. En ik wil echt dat in Gods handen leggen. Ik wil vergeving schenken. Zodat ik uit die gevangenis wegkom. Dat ik vrij kom. Om te groeien in Jezus Christus, om meer gevormd te worden naar het beeld van die eeuwige Zoon. Het kan zijn dat je er hulp bij nodig hebt. Dan willen we die hulp ook bieden vanuit de gemeente. Maar ik wil je echt oproepen om een besluit erin te nemen met God samen, om daarin echt schoon schip te maken.